vanuit Brussels Expo op Business AM CyberSec Europe.
Welkom terug bij Business AM Radio van op het CyberSec Europe event in Brussel. En bij me Ulrich Seldeslags, Managing Director bij LSEC Leaders in Security. En we hebben het nog altijd over informatiebeveiliging met een blik op de toekomst. Sinds 2018 moet elke organisatie kunnen aantonen welke persoonsgegevens ze verzamelt en hoe de data gebruikt en beveiligd worden. Alle bedrijven, overheidsdiensten, organisaties en instellingen die in Europa persoonsgegevens verwerken, gebruiken, registreren of bewaren, moeten voldoen aan deze richtlijn. De GDPR, of de Algemene Verordening Gegevensbescherming, veranderde de nationale reglementeringen van alle Europese lidstaten tot één nieuwe privacybeschermingswet. En die GDPR heeft geleid tot een persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders. Ulrich, was dit een goede zaak voor bedrijven? En zo ja, welke bedrijven hebben daar aan gewonnen?
Dat is een moeilijke. Ik denk dat het een absoluut een goede zaak is voor de mensen, de personen, u en ik als burgers in verschillende landen. Voor bedrijven weet ik het nog niet zo heel zeker. Ik denk dat het goed is dat veel bedrijven meer de aandacht moeten brengen nu ook naar het beveiligen van persoonsgegevens. Ook meer moeten nadenken hoe dat ze daar ethisch mee moeten omgaan. Dat zijn zeker en vast allemaal positieve elementen die we daarin zien. Maar we zien ook dat het af en toe een beetje misbruikt wordt. Zowel langs de kant van de bedrijven die zeggen van ja, we kunnen u geen toegang geven tot uw eigen gegevens omwille van de GDPR, want we mogen die gegevens zogezegd niet opslaan. Dus we zien meer en meer ook drogredenen voor het gebruik ervan. En dat is natuurlijk geen goede zaak. Dus soms wordt het ook helemaal omgedraaid. Heel vaak is het ook zo dat we zien dat door een stukje die wetgeving en die verordening te gaan hanteren als een soort van instrument om bijkomend zaken te gaan afschermen, waaronder bijvoorbeeld diensten die dat je zou kunnen gebruiken. En dat is natuurlijk ook niet goed, want soms houdt het dan in dat opzicht ook wel innovatie tegen. Aan de andere kant zien we ook heel veel bedrijven die daar wel beter van worden. En bijvoorbeeld langs de kant van nieuwe bedrijfjes die ontstaan zijn, die specifiek aan het werken zijn rond de verbetering van databescherming. En ook rond het compliance management van GDPR bijvoorbeeld. Mm-hmm. We werken met een bedrijf, Codex, die helpt met het faciliteren van die wetgeving binnen een organisatie om te zorgen dat al die verschillende componenten van de verordening wel degelijk worden nageleefd en dat het bedrijf daar ook die bewijsmateriaal voor kan tonen. Aan de andere kant denk ik dat bedrijven ook meer bewust zijn geworden van het feit dat die bescherming nodig is. Mm-hmm. En van daaruit zien we dat ook dat een impact heeft op andere aspecten binnen de organisatie. Dus het heeft ook wel degelijk een impact op alles wat met cybersecurity te maken heeft. Mm-hmm.
Vanuit een risicoperspectief zijn de uitdagingen voor Belgische bedrijven gigantisch. Waar hebben zij het meeste nood aan nu?
Ik denk wat we vandaag zien is dat toch heel veel bedrijven nog vandaag aan het worstelen zijn met het goed kunnen inschatten van wat hebben we nu eigenlijk allemaal in huis. Een goed beheer van de verschillende elementen, instrumenten. We noemen dat asset management, dus alle verschillende activa op het vlak van de PC's, de servers en dergelijke meer. Is eigenlijk een eerste stap. En daar zien we dat heel veel bedrijven eigenlijk al misgaan. Dat eigenlijk niet echt goed wordt beheerd en dat daar ook niet echt veel aandacht wordt aan besteed. Dus dat is een eerste stap. Eens dat je daar bent, kan je naar de volgende stap gaan. Dat is dan te proberen te evalueren wat dat de mogelijke kwetsbaarheden zijn op die verschillende systemen. Dus dat is eigenlijk een tweede. Dus begrijpen welke mogelijke kwetsbaarheden dat er zijn en daar dan iets aan gaan doen. Dat is dan de derde stap, om te zorgen dat je daar ook preventief op kan werken. Mm-hmm. En dan werken we eigenlijk volgens een model, dat is een stukje gebaseerd op een Amerikaans cybersecurity framework, wat dat geadopteerd wordt over de hele wereld, het NIST framework. Dat eigenlijk de vijf verschillende blokken probeert mee te geven, waaronder dus die preventieve activiteiten, detectie. En dan gaan we verder in feite naar alles wat te maken heeft met mitigation, zoals dat heet. En dan eventueel ook nog nadien, moest er ooit iets gebeurd zijn, wat je kan doen op het vlak van de reactie erop. Dus dat is eigenlijk een structuur die toegepast wordt door heel veel bedrijven, door heel veel standaarden ook die daar naartoe refereren. Dus dat kan ook een goede gids zijn en guideline zijn voor heel wat bedrijven hier.
Ja. Moeten we meer gaan naar zo'n algemene structurele roadmap?
Wel, ik denk dat je dat altijd wel een stukje in het achterhoofd moet houden. Want cybersecurity is heel complex. Het heeft te maken met verschillende IT-systemen die aan elkaar geconnecteerd worden. Operationele technologie die aan elkaar geconnecteerd wordt. En er zijn heel veel tussenliggende componenten die niet altijd zo makkelijk zijn voor een gemiddelde gebruiker om te begrijpen. Wat we meestal daarbij voorstellen is dat er een goed risicoprofiel moet worden opgemaakt. En daarvoor dienen die guidance dan wel. Mm-hmm. Maar wat je niet kan hebben is eigenlijk een standaard benadering voor eender welk bedrijf. Dus het zijn guidelines en dat maakt het ook soms wel wat moeilijker omdat het soms abstract is. En daar heb je soms wat vertaling voor nodig, hoe dat moet ingevuld worden. Maar eens dat je de eerste keer die oefening hebt doorlopen, dan gaat dat wel sneller. Dan kan je eigenlijk ook heel makkelijk gaan zoeken naar oplossingen om je te richten naar hoe kunnen we nu die potentiële gaten die we hebben vastgesteld, hoe kunnen we die nu gaan verbeteren en gaan dichttimmeren.
Daar komt die NIS 2 misschien ook terug in de kijker. Dat is een richtlijn. Moet daar een wetgeving van komen?
Ja, dus bij NIS is het zo. Het is inderdaad op dit moment een ontwikkeling van een richtlijn die moet omgezet worden, zoals ook in 2018 het geval was. Dus toen was eigenlijk de NIS 1 ook een deel van het pakket. Dat heeft dan enkele jaren geduurd voordat die is omgezet naar Belgische wetgeving, want dat is in deze ook wel nodig. En dat geldt dus ook voor NIS 2, wellicht. Mm-hmm. Maar dus dat verhaal is eigenlijk nu van start gegaan. Dus de Belgische wetgever gaat daar nu mee aan de slag. En wij hopen in elk geval dat we op regelmatige basis overleg kunnen plegen ook met de wetgever. Mm-hmm. Want dat was in het verleden niet helemaal het geval. We hebben wel een aantal overlegmomenten gehad. Maar daar hebben we toch ook gemerkt dat heel vaak het recht komt dan bij de sectorverantwoordelijke in heel veel gevallen. En die soms ook niet helemaal weet hoe dat ze dat moeten gaan invullen. Dan kan er wel wat tijd over gaan. En dan kan het ook soms zijn dat de bedrijven niet helemaal weten wat ze precies moeten aanvangen.
Ja.
Dus daar is toch wel wat aandacht nog voor nodig. Het is ook niet zo dat NIS 2 voor elk bedrijf van toepassing gaat zijn. Dus om die evaluatie netjes te maken, hebben we nog wel wat werk. Maar wat niet wegneemt dat het opnieuw een stukje een wetgeving is die kan helpen met de nodige stappen te zetten voor een onderneming. Maar fundamenteel moet het nog altijd wel cybersecurity zijn in de basis die er moet
En waar knelt gebeuren. Het schoentje? Is er voldoende bereidheid vanuit bedrijven voor NIS 2, die Europese richtlijn?
Wel, dus opnieuw, de NIS 2 die gaat worden omgezet in Belgische wetgeving. Dus dan wordt het sowieso een Belgische verplichting voor die bedrijven die eraan aan moeten voldoen. Het schoentje wringt denk ik vandaag vooral bij bedrijven aan de kant van help ons met het weten wat we nu precies moeten doen.
Ja.
Bedrijven zoeken naar, geef ons een exacte definitie van wat moeten we nu morgen opleveren.
Gaat dat morgen opleveren? Want hun systemen zijn vaak verouderd.
Nee, dat gaat niet omwille van twee redenen. Zeker. Enerzijds omdat het niet zo praktisch is, zoals ik daarnet al zei. Het zijn uiteindelijk richtlijnen, dus dat betekent dat het redelijk algemeen wordt gehouden wat je precies moet doen. Dus daar staat niet in dat je een bepaalde vorm van encryptie moet gebruiken of dat je een bepaald systeem moet gebruiken om identiteitsgegevens beter te beschermen. Maar het geeft je richtlijnen op welke systemen die moeten opgezet worden en waar dat je naartoe moet gaan evolueren als organisatie. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste daar rond. Dat is één schoentje dat wringt. Ik denk het feit dat bepaalde bedrijven nog systemen hebben die misschien teruggaan tot 30 jaar in de tijd, zowel dienstenbedrijven als operationele bedrijven trouwens. Dat is niet alleen zo voor operationele bedrijven. Daar kan aan gewerkt worden. En dat is zeker en vast geen excuus. En mag ook geen excuus zijn voor bedrijven om zich naar die nieuwe richtlijnen te laten verplichten.
Is dat niet vreemd? Of toch, dat systemen bij sommige bedrijven zo oud zijn? Dat baart toch zorgen, of niet?
Nee, wat mij betreft helemaal niet. Ik denk, we zien heel veel in de praktijk systemen die al jaren draaien en die misschien maar één specifieke functie hebben. Dus je moet dat niet daarom gaan veranderen, omwille van het feit dat er nu een nieuwe nood is aan cybersecurity-regelgeving, als je dat kan oplossen op een andere manier.
Mm-hmm.
We zijn natuurlijk ook in een wereld waarin dat we denken rond digitale transformaties. En soms is het wel nuttig natuurlijk om te weten wat een bepaalde machine exact aan het doen is. Als je daar geen directe visibiliteit op hebt. Waarom? Omdat je probeert bijvoorbeeld te weten te komen. Misschien moeten we die machine meer preventief gaan onderhouden, om nu maar iets te noemen. Of misschien willen we weten ook of dat, de output dat die machines genereert niet te veel elektriciteit verbruikt of wat dan ook. Dus daarvoor is natuurlijk die digitale transformatie nuttig om nieuwe inzichten te verwerven in hoe dat je een productiesysteem hebt of hoe dat je een ander systeem meer in de dienstensector zou hebben.
Cybersecurity moet een vast patroon volgen, zeg jij. Hè? Eerst preventie, dan detectie. En de te volgende stap is defensie. 1, 2, 3. Het lijkt allemaal heel simpel, kinderspel, maar dat is het niet, neem ik aan.
Nee, spijtig genoeg niet. Nee. Omdat het, zoals ik daarnet zei, het is voor elke organisatie is het, verschillend. Soms een beetje verschillend, maar soms heel veel verschillend. En dus we moeten gewoon kijken voor elk van die bedrijven, oké, wat is in jouw geval het meest zinvol dat dat moet afgedekt worden. Mm-hmm. Soms gaat dat over bedrijven die heel publiek zijn, die eigenlijk al hun operationele activiteiten bijvoorbeeld in de cloud hebben en heel veel aan websites doen. Denk maar aan e-commerce bedrijven, cross-border commerce bedrijven. Anderzijds kan het evengoed een productiebedrijf zijn die enkel werkt met een honderdtal leveranciers. Maar het zijn net die 100 leveranciers die misschien ook wel kunnen zorgen voor een bepaalde bedreiging. Dus je moet dat telkens in rekening houden per organisatie. En daar moeten we wel af en toe eens wel naar kijken wat er precies moet gebeuren.
Dus de bereidwilligheid is er wel, maar veel CEO's zeggen ook van ja, maar dat kost mij geld, dat brengt niet op. Ik zie niet de meerwaarde, de directe meerwaarde, niet voor mijn bedrijf. Ben je het er een beetje mee eens met die aanklacht?
Nee, daar ben ik het niet mee eens. Om de simpele reden, zoals ik daarnet ook al zei, het is heel veel heeft te maken met het inzien dat cybersecurity eigenlijk een strategische meerwaarde moet zijn voor een organisatie. En meer vandaag denk ik dat het verhaal zich zou kunnen keren naar die organisaties. Nee. En om het voorbeeld te geven opnieuw van daar straks, dus de bill of materials waar ik het over had. Als je vandaag in de Verenigde Staten jouw producten wil verkopen die industriële machines zijn, die in een energiesector of in een medische sector of voor de Amerikaanse overheid moeten terechtkomen. En je beschikt niet over de nodige transparantie naar cybersecurity, dan worden ze gewoon niet aangekocht. Dus dat is een uitdaging. En we zien hetzelfde gebeuren ook in Europa. Tegen 2024, 2025 moet je kunnen aantonen hoe cybersecure je bent op het vlak van de producten die je verkoopt en wat de cybersecurity is in die producten. Dus het is een absolute noodzaak voor bedrijven om daar slimmer mee om te gaan. En een derde voorbeeld die ik daarbij wil geven, meer in de dienstensector. We zien vandaag heel veel bedrijven, banken bijvoorbeeld, die vragen naar hun leveranciers, wat doen jullie op het vlak van cybersecurity? En die transparantie, die moeten ze kunnen leveren. En als ze die niet kunnen leveren op een degelijke manier, dan worden ze eigenlijk heel vaak vandaag al uitgesloten door die grote financiële sectoren om nog dienst te kunnen leveren.
We kijken met interesse uit naar die ontwikkelingen van de cybersecurity-markt als een business en als een bindmiddel tussen naties. Dank je voor je inzichten, Ulrich Seldeslags, Managing Director bij LSEC Leaders in Security.
Met plezier.
Vanuit Brussels Expo. Op Business AM, CyberSec Europe.